P1.
Yes, we zijn live.
Wij zijn live. En dat zeg je als ik mijn bril nog op heb.
Ja, live.
Goedenavond, daar zijn we weer. En nou, voor de eerste verandering eigenlijk zijn we een beetje goed op tijd. Het is maar een paar minuten over 8:30. Welkom, Doxing TV is vanavond live. En onze gast is Suze Steenbergen. Ja, die gaan we nu in beeld brengen. Jawel, gelukt. En we gaan het hebben over hondjes die niet uit Nederland komen. In ieder geval niet van oorsprong. Dus niet over Hollandse smoeshondjes, Hollandse herders en dergelijke. Misschien ook wel.
Soms.
Je mag iets dichter bij de microfoon zitten. Dan horen de mensen thuis je ook. Dan moet ik dat zelf ook doen. Stel jezelf even voor. Want Suze Steenbergen, misschien een hele bekende naam, maar... Voor de mensen die nog niet gesproken hebben, wie ben je precies?
Bekend voor vrienden en familie.
Dat is al heel wat hoor.
Suze Steenbergen, geboren getogen Amsterdam. Ik heb in 2006 ben ik heel actief betrokken geraakt bij de buitenlandse hond. Door vrijwilligerswerk in Tuzla, Bosnië. En sindsdien is het eigenlijk volledig uit de hand gelopen.
Volledig uit de hand gelopen. Daar kunnen we van alles bij bedenken. Dus wees daar wat precies.
Nou ja, sowieso hebben wij thuis altijd buitenlandse herplaatsers. Ik kies bewust voor de wat oudere of de gehandicapte hond. Soms komt er een jongere op ons pad. Maar mijn dag draait om onze buitenlandse herplaatsers.
En je zegt echt herplaatsen van buitenlandse hondjes. Je kan een buitenlandse rashond importeren. Ja. Je kan ook zeggen van ja, op het moment dat ik een Belgische herder heb, hebben we ook een Belgische hond. Al is die geboren in een pak een beetje Almere waar we nu
dat
zitten.
Dat onderscheid moet je eigenlijk wel echt maken. Het zijn echt de buitenlandse herplaatsers die geboren zijn door toedoen van de mens, maar niet door bewust doen.
Door toedoen van de mens...
Onverantwoord eigenaarschap in het buitenland.
Oké, dat is wat anders dan op een gegeven moment. Ja, zwerfhonden, dat komt wel voor
mensen.
Uit.
Komt ook door mensen, ja. Honden zijn nooit dezelfde oorzaak.
Daar hebben ze in India misschien andere ideeën over, maar dat vind ik een heel ander.
Dat is een hele mooie discussie. Ja.
Die gaan we even, dat kunnen we straks nog doen, die gaan we nu niet aan. Excuses, nee, ik heb geen virus opgelopen en ik niet in China
geweest. We hebben afgesproken dat je geen corona hebt.
Nee, dat hebben we afgesproken. Dus. En overigens, honden kunnen ook corona krijgen.
Ja, ik begrijp.
Maar alleen niet de variant die nu speelt. Nee, bij honden is het ook een stuk minder ernstig. Als je tenminste, zeg ik heel voorzichtig wat ik gelezen heb. Ik heb het ook nog niet echt bestudeerd. We gaan het weer hebben over buitenlandse herplaatsen zonder corona. Heb je ook nog landen van voorkeur?
Waar mijn honden vandaan komen. Ja. Nou, de eerste vijf kwamen uit Polen. Via een vriendin die daar actief is. Dat waren echt allemaal hele oude scharrelaars. Daarna een aantal uit Bosnië, uit Kroatië. Nu heb ik eentje uit Griekenland. Ik heb ze ook uit Nederland herplaatsers gehad.
Dat zijn gewoon zwerfhonden niet echt, maar en honden die in het asiel gekomen waren.
Ja, eentje in beslag namen en eentje die eigenaar die zocht een nieuw huis voor haar hondje.
Nou, dat zijn in principe toch andere gevallen. Hoe vervelend het ook is, zeker in beslagnamen zijn natuurlijk niet. En zelfstandige afstand doen van je hond, dat doe je ook niet graag.
Nee,
tenminste, de meeste mensen.
Nee, hoor.
Even kijken. Buitenlandse honden uit dat soort landen. Je bent ermee in aanraking. Je zei net, de eerste vijf kwamen uit Polen. Sommige mensen die gaan op vakantie en worden dan lastiggevallen door een hondje. Was het bij jou? Je zei net al, via een vriendin. Kon dat ook ongeveer zo?
Ik wilde heel graag een hond.
Had daarvoor geen honden gehad?
Nee, we hadden opgegroeid met. En wel af en toe opvanghonden, maar niet een eigen hond, omdat ik toen nog wat meer werkte. En toen ging ik minder werken en toen dacht ik, oh, nou kan ik een hond nemen. En toen één hond. En toen had ik Morris al een tijdje voorbij zien komen en ik had hem op afstand gesponsord. Hij zat in het asiel in Polen. En toen zei ik tegen mijn vriendin van, ja, Morris past zo goed in onze situatie. Zou ik hem alsjeblieft mogen adopteren? En toen probeerden ze het nog een beetje tegen te houden, want hij scheen moeilijk te zijn. Tegenovergesteld. De makkelijkste hond in de wereld. Dus we hadden heel veel geluk met onze eerste buitenlandse herplaatser. Een hond van 14 en hij is uiteindelijk 18 geworden.
Wat op zich. De meeste honden die 18 worden, zijn niet van die hele grote honden. Dat moet ik me ongeveer voorstellen.
Iets groter dan boerenfox.
Kleine middelmaat.
Ja.
Dat was nummer 1.
Toen volgde er nog meer. Ja, 1 is ook maar 1. Dus er kwam er eentje bij. En toen ging ik er opvangen en die bleef hangen. Wij adopteren voornamelijk wat oudere honden. Dus het verloop is vrij groot. Dus ieder jaar gaat er eigenlijk wel eentje. weg en komt er weer eentje bij.
En oudere honden, omdat die meestal toch wat langer blijven zitten of wat kansarmer zijn?
Nou, ik steun bijvoorbeeld een heel goed asiel in Bosnië, in Orasje. Dat is een fantastische plek. En de honden worden daar ontzettend goed verzorgd. Maar er is gewoon geen medische zorg voor oudere, senioren honden. En als je daar heel vaak komt en je kent die honden goed en je ziet die honden echt een beetje verpieteren omdat ze gewoon oud worden en artrose hebben en het wat moeilijker krijgen, ja, dan vind ik dat een mooi moment om ze nog een goed leven te geven en een kans op een laatste station, een mooi laatste station. Ja. En dan gaan ze ook met die herinnering voor mij het leven uit.
Ja, want honden leven nou eenmaal niet zo lang als wij doen. En daar zijn ook allerlei mooie verhalen over, maar dat is weer een heel ander verhaal. Dan kom je vrijwel snel tot een bepaalde kern die je altijd hoort. Ja, maar er zitten in Nederland ook zoveel honden in het asiel.
Ja, gemiddeld iets van 1000, geloof ik.
Wat relatief natuurlijk op 150.000 honden helemaal niet zoveel is.
Het klinkt wel heel veel. Ik, een jaarlijkse vraag van 180.000 honden.
Ja, er zijn in Nederland. Nou, die getallen weten ze nooit helemaal precies. Dat heeft er ook mee te maken dat niet iedereen zich inschrijft voor de hondenbelasting. Nee, en sommige plaatsen het ook niet meer vragen. Nee. Maar ergens tussen de 1,5 en 1,8 miljoen honden zijn er in Nederland. Ja. Even voor de details. Gemiddeld genomen wordt een hond 10. En dus gaan er elk jaar ongeveer 150.000 dood. Ja. En mensen willen dan een nieuwe hond of nieuwe mensen willen een hond, terwijl andere mensen geen hond meer willen. Vandaar dat de jaarlijkse vervangingsvraag 150.000 honden is, ongeveer.
Ongeveer.
Met 1000 honden in het asiel kom je er 149.000 tekort.
Nee, en sterker nog, ik zou ook graag uit Nederland adopteren, want dat heb ik ook eerder wel gedaan. Maar als ik op zoek ben naar een hond, moet het ten eerste klikken. Het moet passen in mijn gezin. En als ik dat niet kan vinden binnen Nederland, dan vind ik het prima als ik buiten de grenzen kijk. En tot nu toe passen de honden die ik geadopteerd heb buiten de grenzen prima in mijn gezin. Maar ik ben voor allebei, want ik zit in team herplaatser, zeg ik altijd. Dus.
Er komen jaarlijks iets van 12.000 honden, geloof ik.
Nee, dat is totaal onduidelijk. Dat was ooit eens 12.000. Ik hou een lezing over de buitenlandse hond. Dat is een hele dag. En dan vertel ik van alles wat er te vertellen valt over de buitenlandse hond. En dan vraag ik altijd aan de aanwezigen van hoeveel honden komen er uit het buitenland naar Nederland naar herplaatsers. Nou, dan krijg je schattingen van 500 tot 50.000, want niemand heeft een flauw idee. Voorheen wisten we het ongeveer omdat we konden tellen. Maar het hele overzicht is kwijt door de nieuwe regelgeving. En er zijn zoveel particulieren inmiddels die herplaatsen dat ze niet zichtbaar zijn. En dat betekent dat we waarschijnlijk een grove gok, 25.000 per jaar.
Dat is het dubbele van wat ze tot nog steeds zeggen op basis van die officiële regelgeving waar je het over hebt. Een hond die uit het buitenland komt, moet worden aangemeld. Ja. Via Traces, maar dat geldt voor bedrijven en stichtingen en officiële instanties.
Ja, zodra je een hond herplaatst, ben je handelaar. En of het er nou 1 is of 50, dat maakt, of 3000, dat heb je ook. Dat maakt in principe niet uit. Dat moet via Traces en moet er geregistreerd worden. Het moet een handelsregister geregistreerd staan. En als je ervoor kiest om bijvoorbeeld 5 of 10 honden per jaar te herplaatsen, is dat onmogelijk om aan die regelgeving te doen. Dat kan alleen als je een grootplaatser bent of als je echt professioneel gaat oppakken. Dus het is heel veel gaat onder de radar.
Ja, met, en daar moeten we ook eerlijk in zijn, alle risico's die het met zich meebrengt.
Klopt. Dus de overheid heeft nieuwe regels ingesteld die eigenlijk een beetje averechts werken. En dat is heel zonde, want het had ook anders kunnen gaan.
Hoe had je het? Misschien, ik weet niet of minister Carola Schout er meekijkt. Ik denk het nog niet.
Nee, nou, daar moet echt wel goed onderzoek naar gedaan worden. En er moet ook gekeken worden wat is haalbaar, juist voor de kleine, hoogkwalitatieve plaatsen. Want dat is veel belangrijker en beter eigenlijk dan stichtingen die misschien 3000 honden per jaar herplaatsen. Dat is ook mooi. Maar als je het heel kleinschalig doet en je wil goede begeleiding geven en het netjes doen, dan is dat eigenlijk nog veel mooier, in mijn optiek, dan dat je aan de regels moet voldoen. Maar dat is echt een heel uitvoerige discussie.
Ja, het is een uitvoerige discussie, maar ik denk niet een hele onbelangrijke discussie, gelet op toch het risico op ziekte wat er is.
Ja.
Als je een hond dat zullen heel veel kleine stichtingen ook doen. Maar
precies, want je moet gewoon voldoen aan bepaalde dingen, zoals rabiesvaccinatie, daar is geen discussie over. Chippen, registreren, ook geen discussie over. Dus dat is allemaal, en dat doet ook echt het overgrote deel. Daar kan ik mijn hand voor in het vuur steken. Er zijn uitzonderingen, maar dat zijn geen herplaatsende organisaties. Dat zijn gewoon handelaren. Dat zijn echt loesje handelaren. En die zijn er helaas ook op de markt.
Nou ja, dat is wel een beetje het hele punt met die stichtingen. Er is natuurlijk de laatste jaren, met alle respect voor de mensen die het goed proberen te doen, een enorme wildgroei geweest aan stichtingjes en stichting Asiel X en stichting Asiel Y. En
het is als consument ook een probleem, want hoe zie je als consument wie betrouwbaar is en wie jou goed gaat begeleiden en wie jou helpt aan de hond die je zoekt en die je een huis kan bieden, die past in jouw gezin. Dat is ontzettend lastig. Ik zou het als consument in ieder geval niet weten.
Maar dat is eigenlijk een beetje de volgende vraag. Van wat zou je een consument op een gegeven moment aanraden? Hè? Je wil een hond uit het buitenland en je zoekt erop. Ik ga niet zitten googlen nu op dit moment. Maar ik schat dat er toch aardig wat vermeldingen krijgen.
Ja, marktplaats wordt gezocht, huisdieren, Google, dat soort dingen. Ik vind het zelf, maar dat is mijn persoonlijke ervaring, dat herplaatsing het mooiste is als je het via een gastgezin doet, omdat je de hond dan kan ontmoeten. Je weet dat er een klik is tussen jullie, je weet of het lukt met andere honden. Maar ik snap ook dat niet iedereen dat wil, dat mensen soms direct willen adopteren. Vanuit het buiten moet je wel stevig in je schoenen staan. Dus dat is best een risico en daar is ook een groot afbreuk. Als een hond hier naartoe komt en hij heeft nog niets geleerd en hij is niet zindelijk. Meestal gaat het heel snel goed, maar mensen moeten wel geduld opbrengen, moeten zich voorbereiden, moeten de tijd hebben, moeten geld hebben, al dat soort dingen. En daar ontbreekt het wel eens aan. Ik heb recent nog een zaakje gehoord van een vrouw die in één keer 2 honden uit het buitenland adopteerde, direct. Dus zonder ze eerst te ontmoeten. Ze kwamen direct aan. Ze had een week vrijgenomen, speciaal voor die honden. En het vervoer was een week vertraagd, dus ze kwamen een week later. En toen moesten ze de volgende dag werken. Ja, en dat was dus een probleem, want die honden kwamen net aan. Die hadden nog geen stap in huis gezet of ze moesten al meteen een hele dag alleen blijven, omdat ze fulltime werkten. Ja, dat is niet handig. En dat is echt van dat consumentengedrag waarvan ik denk, jongens, denk na voordat je een hond aanschaft. Verantwoord eigenaarschap. Dat betekent ook verantwoord kiezen.
En dat gaat natuurlijk veel verder dan alleen buitenlandse honden. Want dat zijn ook de mensen die 's morgens om 9 uur bedenken dat ze een hondje willen. En om 10 uur...
En naar de broodfokker gaan.
Ik wou net zeggen, bij die bekende adressen in bekende provincies staan.
Absoluut. En juist herplaatsers kunnen zich daar ook mee onderscheiden. Door dat niet toe te staan en door mensen goed te begeleiden. Goed één op één. Herplaatsende organisaties of particulieren. Ja. Dat is het lastige. Je hebt geen één soort herplaatser.
Nee, dat lijkt me inderdaad het moeilijke om daar iets voor te doen. Juist omdat ik ben als ik nu zeg ooit zelf ingestonken, nee, dat is zo is het niet. Want het was gewoon een hond die hier al in Nederland zat. En we werden aangesproken door iemand van, wij hebben zo'n ontzettend leuk hondje. Nou kwamen we waren op zoek naar een kat toen. Die kat is er destijds niet gekomen. Het hondje wel. Aangezien het dierendag was, hadden we nog 2 dagen verplichte bedenktijd. Maar daar waren we al snel over eind. Zelfs een van de grootste schatten geweest die we ooit gehad hebben. Het was een bijzonder makkelijk hondje. En dan is het gelijk een aardig bruggetje. Ze was makkelijk op bepaalde dingen na. Voor de mensen die dat niet weten. Ik had destijds was het een Duitse staander met 3 poten. Die was op puppenleeftijd. Ze kwam met 9 maanden naar Nederland. Had ze een ongeluk gehad. Poot is afgezet. En sindsdien vertrouw ik Duitse staanders met 4 poten ook absoluut niet meer. Maar dit was er eentje met 3 poten. Ze is haar hele leven doodsbang geweest voor vrachtauto's. Voor niks anders. We konden er loslaten, maar vrachtauto's, weg was het handje. En nou is dat een overkomelijk iets. Want je kan heel goed opletten dat je niet gaat wandelen in de buurt van vrachtauto's. Maar als je dan een hond laat komen, je hoort toch ook steeds, je hoort ze niet zo heel veel, want mensen schamen zich er bijna voor. Verhalen waar het mislukt.
Ja.
Wat zijn nou de cruciale punten waar het in huis nemen van buitenlandse herplaatsen op kan? Het zijn natuurlijk heel veel.
Er zijn een aantal veel voorkomende problemen. Verlatingsangst, dat is een van de belangrijkste. Dus wij gingen altijd, want ik heb ook wel honden geplaatst bij mensen een tijdje. En dat was een van de dingen. Wat als hij niet alleen kan zijn? Wat doe je dan? Daar moet je op zijn minst over nadenken. Heb je een goede oppas? Heb je een dagopvang waar de hond naartoe kan? Is er iets geregeld? Als het allemaal nee is, dan houdt het gewoon op. Want dan moet je wel echt rekening mee houden. Daarnaast is ontvangen van vreemden in huis is een veel voorkomende probleem. Dat heb ik ook thuis. kleinste die kan absoluut geen vreemden in huis hebben. Dus daar zorg ik voor dat vreemden en mijn hond veilig zijn. Door ze apart te houden. Maar dat zijn wel echt veel voorkomende problemen. Jachtinstinct, dus niet los kunnen buiten. Als je een hond wil die echt altijd los moet kunnen lopen, nou, dan moet je er wel rekening mee houden met wat voor type hond je in huis neemt. Dan moet je niet zomaar een windhond. Ik heb ook een windhond gehad, die kon prima los. Maar dat, je moet er eigenlijk van uitgaan dat dat niet zo makkelijk is.
Nee, maar dat is bijna rasgebonden.
Of ja, maar dat heb je ook.
Dat je met een... Want herplaats, buitenlandse herplaatsen komen natuurlijk uit verschillende dingen. Het zijn, waar we het net al over hadden, of zwerfhonden of honden die daar
gewoon... Nou, de geschiedenis heeft heel veel invloed. Dus komen ze uit een dodingstation, komen ze uit een vriendelijk asiel waar ze goed verzorgd worden. Komen ze uit een, je hebt ook gastgezinnen in het buitenland die honden opvangen. Die al wat meegeven. Gastgezinnen in Nederland die een hond al begeleiden. Dus dat heeft allemaal invloed. Maar heel veel dingen zitten er toch wel heel erg ingebakken. En sommige honden, nou, de meeste honden leren natuurlijk heel snel. Maar er zijn gewoon een aantal issues die erin blijven. En verlatingsangst en bezoek van vreemden is daar gewoon wel echt veel voorkomend.
Dat zijn wel echt, ja, je kan je bijna niet voorstellen bij een hond die mogelijk zwerfhond geweest is, dat hij verlatingsangst krijgt. Maar...
Nee, maar ja, ze hangen zo aan hun nieuwe eigenaar en dat is echt zo lastig om dan iemand weg te zien gaan in een vreemd huis. En dat moet je of heel goed opbouwen, maar het gaat wel eens mis. En als je, zegt, je hebt kleine kinderen rondlopen en die kruipen nog, ja, dan vind ik dat je daar wel heel goed over na moet denken of jij geschikt huis bent voor een herplaatsing in het algemeen. Of dat je een huis hebt waarbij je dingen kan splitsen. Of weet je, ik heb ook een huis waar ik dingen gewoon kan afzetten, waar honden veilig achter kunnen. Maar wil je dat allemaal op de hals halen? Dat is wel iets waar je goed over na moet denken.
En heel weinig mensen doen dat natuurlijk.
Nou ja, mensen zijn gewoon consumenten. Die willen iets. Kijk, we zijn gewend om alles heel snel te krijgen. We bestellen iets, krijgen het morgen. En,
liefst vandaag eigenlijk.
Liefst vandaag, ja. Maar dat is wel een probleem. Want mensen zijn toch wel over het algemeen een beetje verwend. En nemen snel impulsbeslissingen. En daarom vind ik ook belangrijk dat als je een hond ontmoet in een gastgezin, dat je naar huis gaat zonder hond, er een paar nachtjes over slaapt. Goed kijkt van wat hij... Nou, kan ik die hond bieden wat hij nodig heeft? En dan... wel overwogen keuze maken.
Okay. Als jij een, als ik bij wijze van spreken morgen onder andere naam bel en ik zeg van, goh, ik wil graag een hondje uit het buitenland. Welk proces ga ik dan in? Als ik het bij jou doe. Ik bedoel,
ja.
Elke stichting heeft een
eigen... Nee, ik herplaats in principe nu geen honden meer, maar ik heb wel eens honden die af en toe wat zoeken. Wat ik bespreek is, hoe ziet je dag eruit? Wat is je daginvulling? Wat voor werk heb je? Werk je aan huis of ergens anders? En dan ook vragen altijd, wat doe je met de vakantie? Want dat zijn wel allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. Ja, als de hond het overkomt, kan je dat financieel handelen of ga je hem verzekeren. En ik ga echt niet salarisstrookjes vragen of kijken of iemand een jaarcontract of een vast contract heeft. Maar ik vraag wel door. En ik vind het ook belangrijk om bij iemand thuis op de bank door te vragen. Omdat je dan weet met wie je te maken hebt. Je ziet waar de hond terecht kan, komt en... De persoon in kwestie die een hond zoekt, weet ook wat hij aan mij heeft. Dus er ontstaat een soort van relatie. En ja, dat is in ieders belang.
Waarbij je eigenlijk, waar we het straks over hadden, van goh, wat is nou een betrouwbare stichting? Als je een hond wil, zou je eigenlijk moeten willen dat die stichting bij jou aan huis komt. En
ja,
bij
wijze van absoluut.
Heel bot gezegd met vingers over het schilderij staan. Ja. Dat is misschien wel overdreven.
Ik ben echt, maar dat is een persoonlijk ding. Ik ben anti-contactformulier, intakeformulier, stuur maar een e-mail, spreek maar een voicemail in. Ik wil gewoon contact. En ik snap heus wel dat iemand niet 24 uur per dag bereikbaar is. Maar stuur dan even een berichtje van, ik ben vanavond om 8 uur bereikbaar. Maar dat je gewoon met elkaar praat en contact hebt. En niet alleen maar via de e-mail. Dan krijg je helemaal geen gevoel bij iemand. Dus ik vind dat heel belangrijk.
En dat je echt mensen leert kennen. Ja. En ook een beetje kwam het. Want je herplaatst niet meer. Maar kwam er wel eens voor dat je zegt, nou ja, dat hondje is niet geschikt voor je. Je zou beter
een
hondje bij kunnen nemen.
Zeker. En ik heb ook wel eens bij een huisbezoek gezegd, van, nou, ik denk dat het helemaal niet zo verstandig is om een hond te nemen. We hadden een hond mee, iemand ging op huiszoek, die had haar eigen hond meegenomen zonder vooraankondiging, expres, omdat we twijfels hadden. En er was een kind in huis, die was als de dood voor honden. Ja, dat is natuurlijk goed dat je dan een huisbezoek doet, want dan gaat het dus gewoon niet door.
Ja, of het kind zou er aan kunnen wennen.
Ja, dat kind in een kennel.
Een leuk plaatje, Facebook erover.
Het persoonlijke, persoonlijke contact is wel echt heel belangrijk. Vind ik echt. En ik vind zelf, kijk, iedereen moet het voor zich weten, maar als jij 1000 honden per jaar herplaatst, wordt dat wel moeilijker om die kwaliteit te waarborgen. Tenzij je een extreem groot team hebt wat allemaal met alle neuzen dezelfde kant op staat. Maar dan ben je gewoon een professionele organisatie. En dat is ook goed, maar het zijn allemaal keuzes.
Ja, en, maar dan laat je het ook zien. Maar de stichting die inderdaad zegt van, ja hoor, we hebben nog een hondje, maar je moet hem wel voor 4 uur vanmiddag komen ophalen.
Dat... Ze komen ook wel eens aan en dan lopen ze in de tuin. Dan kan je gewoon uitkiezen, afrekenen en wegwezen. Ja, dat zijn loesje handelaren. Dat heeft niets meer met het herplaatsen van tweede kans honden te maken. Dat heeft gewoon met handel te maken.
Ik ga nog even terug, want we hadden het straks over honden uit Polen.
Ja.
En je noemde een aantal landen. Een paar binnen de EU, een paar wat meer op het rand van de EU, zullen we het maar heel voorzichtig noemen. Oekraïne hebben
bijna
we
EU.
Bijna EU, of net erin, eerste stapje gemaakt. Zit er nou ook nog qua honden zelf verschil in waar ze vandaan komen? Even los van rastypes en dergelijke.
Absoluut. Nou ja, je ziet daarin alleen al verschil. Omdat bijvoorbeeld in, als je kijkt naar Spanje, daar heb je natuurlijk heel veel Pudencos windhonden, maar ook de gewone huishond of ex-kettinghonden. Maar dat zijn wel allemaal honden die in principe bij iemand vandaan komen. In Spanje heb je niet echt dus zoveel zwervende groepen zoals in Roemenië of in Bulgarije of in Bosnië. Dus daar zit al heel veel verschil in. En ook binnen een land zitten weer grote verschillen. Want als een hond uit een grote industriële stad komt, is hij heel anders naar mensen dan wanneer hij uit een klein gezellig gehucht komt, waar hij gewoon zijn natje en zijn droogje krijgt en niet zijn hand is. Dus daar zitten ook verschillen binnen een land weer. En ook dan de tussenstation, hè, of een hond nou in een leuk asiel heeft gezeten, want die zijn er echt wel, of in een dodingstation, ja, dat heeft ook weer effect. En hoe is een hond vervoerd en heeft hij de kans gekregen om bij te komen? Dus uiteindelijk heeft alles effect.
Dus één grote cascade, zeg maar, van dingen die er gebeurt
proces.
Vanaf het moment dat hij uit, zeker zijn nest geplukt is.
Absoluut.
Echt nest bij pups. En voor even een zwervond was, want je hoort ook, dat is dan de hele andere kant van het verhaal, dat niet elke zwerfhond nou beter af is als die in een huis terecht komt.
Ja, en daar hou ik echt bijna 2 uur in mijn lezing over. Want je hoort wel eens, laat ze liever daar. En ik vind het belangrijk dat de mensen die dat roepen weten wat daar dan is. Mm-hmm. Daar is echt de hel op aarde. Het is geen paradijs waar de honden huppelend over straat gaan en elke dag lekkers te eten krijgen. En het is over het algemeen is de hel waar ze leven. En tuurlijk is die voorspelbaarheid en de route die ze elke dag lopen. En dat is gewoon, dat kennen ze. En ik weet zeker dat niet iedere hond geschikt is om in een Nederlands huishouden te functioneren. Maar ik weet niet of ze het er echt slechter op krijgen als ze hier naartoe komen. Ik denk dat het anders is en dat het moeilijk is voor ze.
Ja, want je komt natuurlijk als hond, bot gezegd, uit een omgeving waar feitelijk iedereen je schop geeft.
Ja.
Maar
Nederland is
wel
heel moeilijk.
Buiten.
Ja. Nederland is heel moeilijk, want alle honden moeten aan de riem op bepaalde plekken. Nou, dat vinden heel veel zwerfhonden al heel lastig, hè? Zeker in het begin, want ze communiceerden gewoon vrij, zonder riem. En nu moeten ze opeens aan de riem communiceren, dus dat is al lastig. Die band is er nog niet met die baasjes, dus dat moet ook groeien en heel veel verkeer, veel mensen, veel drukte. Iedereen is druk, dus alles moet snel en hup, 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 weet je. Dus dat is voor honden echt heel ingewikkeld.
Temperatuurverschillen misschien nog. Dat is
ja.
Hoe lang, wat is zeg maar een gemiddelde periode vanaf het moment zeg maar dat je een gemiddelde hond, dus met een min of meer normale reis uit een niet al te beroerd asiel, het zijn natuurlijk ontzettend veel te horen, maar gemiddelde hond vanaf het moment, ergens medium case scenario. Het zeg maar. Best case is van het beestje komt binnen, springt op je schoot en gaat nooit meer weg.
Ze zeggen 3 dagen de tijd om een beetje te ontdooien na de reis. Dat ze een klein beetje de spanning kwijtraken. 3 weken om enigszins te begrijpen waar ze zijn. 3 maanden om echt thuis te gaan voelen. Dus je moet daar wel een tijd voor. Ik heb zelf, hanteer ik altijd sowieso 6 tot 8 weken aan de riem en een beetje buiten. Dus dat ze niet losgaan en dat je echt moet opbouwen en... Dus ik trek sowieso wel 2 maanden uit om een hond echt, maar eigenlijk bij mij maakt het niet uit, want ze mogen doen wat ze willen.
Ja, je hoort toch ook best wel vaak dat zeker, hè, volgt de berichten op de bekende sitesmail van de weggelopen honden, dat er toch best wel vaak buitenlandse hondjes bij die net het land zijn binnengekomen.
Ja, hoeveel denk je?
Ik durf het niet. Dat, heb jij een aantal?
Nee, ik was benieuwd.
Nee,
maar
vaak voor.
We hebben het een tijdje bijgehouden en het is maar 10% of zo van de vermiste honden is een buitenlandse hond. Of
nou ja, maar zelfs als met 1,8 miljoen honden, nee, maar, is dat natuurlijk best wel een.
Nee, maar 10% van de totaal vermiste honden is een buitenlandse hond. Dus dat valt op zich nog mee.
Ja, het is relatief wat hoger dan van de gemiddelde Nederlandse hond. Dus daar keek ik eigenlijk naar. Want als 10% buitenlandse honden, 25.000 per jaar op.
Ja, ik snap wat je bedoelt, de verhouding.
Verhouding,
ja. Nou ja, goed. En het risicomoment is inderdaad overdracht langs de parkeerplaats of terugrijden naar huis. En dat is ook precies, dat zijn allemaal van die dingen waarvan ik denk, doe dat nou niet. Weet je, het risico is zo groot dat een hond dan in paniek raakt. Terwijl als hij bij een gastgezin zit en daar al een beetje gewend is aan het leven, is dat alweer een stapje makkelijker. Maar die overdrachtsmomenten en uit zo'n kennel halen op een parkeerplaats en zo, ja, ik krijg er altijd hartverzakkingen.
Ja, en dan zeker. En dan mensen denken, ach, het kan wel.
Ja, en een halsbandje om. Ja, nee. Bij mij gaan ze allemaal in veiligheid stuigen en met GPS-trekkers. Nou, ik neem geen risico. Nooit.
Nee, wij hebben ooit een. Die Duitse zaander is ook één keer vandoor gegaan. Toen hadden we het al een aantal maanden. En die kreeg een Sint-Bernard achteraan. En wist ons heel snel te vinden. Maar we hebben ook een beagle gehad. En die kwam weliswaar niet uit een asiel, maar uit een laboratorium ooit. Maar dat heeft echt. We hebben er één keer geprobeerd los te laten. Toen we er een maand of zes hadden. En ik wist niet dat mijn. Toen was het mijn vriendin, geloof ik. Zo hard kon lopen.
Ja, beagles staan er natuurlijk ook een klein beetje onbekend.
Ja, het is later gelukt. Dus ik echt keurig mee en keurig los.
Ja, het vergt oefening. En sommige honden kunnen nooit los. Ja, maar ook dat moet je dan weer meenemen in de overweging. Kan ik daartegen als mijn hond nooit los zou kunnen? Als je dat een verschrikkelijke gedachte vindt. Ja, dan moet je of heel goed in je buurt zoeken naar losloopgebieden die omheind zijn. Of niet die hond kiezen.
Zou je mensen die nog nooit een hond hebben gehad aanraden om te beginnen met een buitenlandse herblazer?
Ik ken er heel veel die dat hebben gedaan.
Dat is al niet het advies.
Nee, ik denk niet dat ik het zou aanraden. Maar ik weet überhaupt niet waar ze dan wel mee moeten beginnen, want een puppy kan je ook verpesten.
Nou, vandaar ook. In principe kan je natuurlijk elke hond verpesten.
Ja, ik denk sowieso dat er wel wat meer aan voorlichting, nog meer aan voorlichting en misschien ook vanuit gemeentes dat mensen toch. Ja, wat meer zichzelf moeten voorbereiden. Al is het maar via scholing. Of, maar ja, je gaat er dan weer bepalen welke school goed is. Hier is natuurlijk ook weer een discussie. Ik weet het eerlijk gezegd niet.
Het speelt natuurlijk heel veel een rol. Zeker in een hondsvol land als Nederland. Ja. Waarin je met alle respect toch eigenlijk steeds moeilijker wordt om met je honden naar buiten te gaan. Ja. Er lopen er veel, de regels worden steeds strenger. Daar mogen ze wel poepen, daar mogen ze niet poepen, daar mogen ze los, daar mogen ze niet los. Ook al die mensen die de honden loslaten waar ze niet los mogen, dat is de andere kant van het verhaal.
Ja, ik zit te denken wat ik ze aanraad, want ik heb het natuurlijk wel meegemaakt. Maar ik denk dat ik meestal zeg van, joh, kijk eerst eens bij verhuisdieren naar Nederlandse herplaatsers vanuit een gezin. Mensen die hun hond een nieuwe plek gunnen omdat het thuis niet meer zo leuk is of niet goed gaat.
Omdat mensen naar het bejaardenhuis moeten.
Ja, precies. Als je daarmee begint is het dan een stuk makkelijker. Dat weet ik ook uit ervaring. Meestal zijn dat wat oudere honden. Ja, en als je een hele jonge hond wil, ja. Maar goed, als je een herplaatser neemt die wat ouder is, dan kunnen het ook puppy's in een volwassen lijf zijn. Weet je, het is best een uitdaging.
Ja, dan
moet je wel klaar voor zijn.
Mensen denken vaak van als het een oud hondje is, dan is het allemaal reuze gemakkelijk. Maar
ja, dat is ook niet zo. Kan ook heel veel onrust in huis brengen.
Ja, zeker als het de eerste hond is natuurlijk. En uiteindelijk gaat het, want we hebben het natuurlijk nu heel erg veel over problemen, maar het gaat uiteindelijk denk ik bij het merendeel van de mensen wel goed.
Dat geloof ik zeker. En ik denk dat er nog wel een hele grote kans ligt voor de hondenprofessional om zich meer te verdiepen in het gedrag van de buitenlandse hond en wat ze daar allemaal mee kunnen en hoe ze mensen kunnen helpen, want daar is nog wel een grote uitdaging. Maar ik denk dat heel veel mensen waar het gewoon goed gaat en niets aan de hand is, dat die nooit bij een gedragstherapeut of een trainer of wat dan ook terechtkomen. Dus die zie je dan ook niet. Je ziet ook eigenlijk voornamelijk, en de hondenprofessional ziet voornamelijk problemen. Langskomen. Dus daarom ontstaat er ook een beetje een soort, ja, die buitenlandse honden hebben eigenlijk altijd wel gedragsproblemen.
Nou, is het ook niet een beetje zo van, er is langzamerhand een redelijke consensus van als je een pup koopt, moet je eigenlijk met de pup naar de hondenschool.
Ja.
Al is het maar die die eerste puppykussen, dat hij kan zitten liggen en dood liggen op commando. Ik chargeer hem vreselijk, want ik weet dat het veel meer is. We hebben zelf ook ontzettend leuke trainingen gehad met onze honden. Dus. Maar goed, die basiscommando's worden hem aangeleerd. Hè? Dat bekenden we, hadden het vorige week met de boswachter van de hond moet onder appel staan. Zelfs daar zijn de meningen over verdeeld, maar daar houdt het erbij. Dat doe je in het algemeen wel als je een pup hebt. Vandaar dat die puppencursussen zo vaak vol zitten. Hoeveel mensen die een wat oudere, ik zeg maar 3+ buitenlandse hond hebben, doen dat ook, alleen dan naar een ander soort cursus.
Maar dat is precies wat ik bedoel. Want nu worden er steeds meer hondenprofessionals. Ik ken er een aantal die zich specialiseren in de buitenlandse hond. En die krijgen ook hun publiek daardoor. Want die hebben eindelijk... Kijk, als je zo'n hond hebt, je gaat niet naar gehoorzaamheidstraining. Want daar past hij dan niet helemaal. Hij is eigenlijk behendig, hij kan die ook niet. Weet je. Dus het is allemaal een beetje zoeken. En er zijn steeds meer hondenscholen die gericht voor herplaatsers of buitenlandse herplaatsers een cursus aanbieden. En dat is hartstikke fijn, want die zijn daarin gespecialiseerd. En die weten wat die honden wel en niet gevraagd kunnen worden. Rustig aan, alles op zijn tempo. En dat is heel fijn. Maar daar moeten we er nog veel meer van krijgen.
Want hoeveel van dat soort gespecialiseerde baasjescursussen? Want het is geen hondencursus.
Ik ken er 2 serieuze, echt waarvan ik denk, oh nou, daar zou ik zo mensen naartoe sturen. Dat zegt niks over de rest, want die heb ik dan nog niet goed gezien. Maar ik ken er 2 die echt heel serieus daarmee bezig zijn.
En dan de volgende vraag is, van stel dat er een hondenprofessional zit te kijken die het uitstekend met pups doet, maar denkt van, ja, verrek, dat zou... Excuseer. Dat lijkt me nou leuk om op mijn kinologische vereniging, hondenvereniging, ook te gaan geven.
Ja.
Waar kunnen die dan terecht? Want dat is de volgende vraag natuurlijk.
Nee, ik ga natuurlijk niet voor mijn eigen parochie preken. Nou, maar,
dat mag best, want we zijn een commerciële onderop, zou ik maar zeggen.
Nou, ik geef dus een lezing, die duurt een hele dag. Dus dan krijg je echt de holstje bang. En dan praat ik de hele dag door. Je mag wel vragen stellen, maar ik praat de hele dag door. En dan krijgen ze heel veel informatie. En daarna hebben we een groep op Facebook. En daar komen al die mensen in. En er zijn nu echt mensen die zeggen, we moeten samen wat gaan opzetten om de markt beter te gaan bedienen. En dat vind ik ook echt. Want er zijn nou eenmaal steeds meer. Hè? Ieder jaar komen er meer buitenlandse honden bij. De populatie groeit gewoon.
Ja, als je inderdaad 25.000 honden, dat zijn er.
Precies. En al 20 jaar lang komen er buitenlandse honden. Het waren er eerst misschien 100. Toen werden het er 1000. Weet je. Maar in de lopende jaren groeit de populatie buitenlandse honden in Nederland gewoon enorm. Dus het is zeker de moeite waard voor de hondenprofessional om zich daar nog meer in te verdiepen en nog meer te verbreden. En als die lezing bij hebben gewoon, nou dan gaan we nog een vervolg doen. Dat is hartstikke leuk. Over gedrag ook en problemen waar je tegenaan loopt. Het is gewoon belangrijk. Want het is ook werk, weet je. Het is gewoon de markt die erom vraagt.
Nou ja, dat is inderdaad het volgende punt. Vandaar dat ik ook zei van, ja goh, waar moeten die mensen op een gegeven moment terecht? Want hè, zo'n aantekening op je papier, want ik weet niet, sommige... hogere opleidingsinstituten, die geven daar bepaalde punten voor.
Maar zo, we zijn vorig jaar pas begonnen met het opzetten van deze lezing. Dus er komt van alles nog aan. En dat wordt hartstikke mooi. En het is echt belangrijk. Want de baasjes hebben er behoefte aan, maar die honden hebben er ook baat bij. Dus kijk, en als ik dan hoor van ja, er is een hond die heel veel blaft en alleen is, en dan moet je een stroomband omhangen en dat wordt geadviseerd door een gedragstherapeut. Ja, dan krijg ik daar natuurlijk de griebels van. Dus, maar dat gebeurt. Omdat ze gewoon niet zo goed weten wat ze ermee aan moeten. Dus we moeten daar nog meer mee doen.
Ja, er is nou een band die teruggeldt, hè?
Ja.
Ik denk dat we heel even een stukje pauze. Je had ook een filmpje gestuurd. En ik ga even naar de regie kijken of die dat zo klaar kan zetten. En dan kijk ik en excuseert mijn ogen worden wat minder. dat is de Stream Deck. Stream Deck. Ja, als je deze hebt, dan kijken we even. We hebben er nog geluid bij. Je kan zelf ook even meekijken. Wat zien we hier precies?
Ja, dat is Boots. Boots is nu 1,5 jaar ongeveer geleden bij ons gekomen. Hij heeft 13 jaar in het asiel gewoond. En daar komt ze aan in een bench. Hebben we er in gang gezet. Nou is ze een beetje aan het scharrelen de dag daarna. Ze is nog nooit in huis geweest, want ze is al 2 weken oud pupje is in het asiel terechtgekomen. En ze heeft daar 13 jaar er dagen doorgebracht. Het is een heel goed asiel, dus daar is ze goed verzorgd.
Dit was in Bosnië? Of?
Ja, dit was in Bosnië. En daar zet ze eigenlijk de eerste echte stappen. Het voordeel is dat ze mij al sinds 2007 kent. dat is een voordeel, want ze weet precies wie ik ben. En dit is voor het eerst dat ze naar buiten gaat. Ik ben overigens altijd heel makkelijk met honden. Als ze in huis plassen of poepen in het begin. Ja, weet je. Ik maak nergens een probleem van. Dus daar gaat het ook allemaal heel makkelijk.
Ik kan me nog herinneren van inmiddels heel wat jaren terug dat kinderen dat ook doen.
Ja joh, ik denk, ach, het komt allemaal goed. En het komt ook altijd goed.
Die krijg je even niet mee, hè? De regie riep wat? Oké, ja. Maar goed. Ja,
het is een veel voorkomende ding. Ramen. Want ze denkt, ramen? Wat is dit? Nou, dan moet ze ook leren. En soms plakken we alles vol met A4'tjes en post-its. Zodat ze niet zien dat ze er doorheen denken te kunnen. Maar ze schat, nou, dit is echt... eventjes later, dus er is al ietsjes meer ontspannen. Het gaat met haar vrij snel. Maar we nemen altijd de tijd. Ja, ik heb het groot geluk dat ik niet hoef te werken. Dus ja, alle tijd in de wereld.
Ja, of ze ligt hier nou onder tafel. En ja. We hebben er ook niet meer gehoord, hoor.
Het is nu bijna 15, oude schallen. Je ziet al, het is licht. Zo, voor het eerst van het leven op de bank. Is wel mooi.
Sommige mensen vinden het vreselijk, hè, als een hond op de bank ligt.
Mijn huis is ingericht op honden. Ik vind het allemaal prima. Ja, ik geniet hier enorm van. Dus net één dag is het er. Is toch fantastisch.
Deze ziet er inderdaad echt heel erg. Ik bedoel, je hoort ook eens, we zien er nou eigenlijk, ik weet niet of dit dezelfde dag is, maar
ja, het is dezelfde dag.
Ze loopt heel vrolijk rond, duidelijk. Ja, hier zie je ook wel dat ze ontspannen is.
Ja.
Dat zal ook. Er zitten nou vast mensen te kijken die zelf een buitenlands hondje hebben. Jemig, er was een 4 weken had ze. Deze kwam ze nog niet onder de bank.
Ja, vandaan. Nou, dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Vind ik ook goed.
En dat is nog geen reden om de moed maar op te geven?
Nee, ik snap best dat mensen het daar moeilijk mee hebben. Ik bagatelliseer dat zeker niet. Maar ja, je moet gewoon heel veel geduld. En ja, sommige honden komen nooit goed. Maar daar moet je ook eigenlijk niet aan beginnen. Als een hond echt zo angstig is, ik weet niet of ga naar een hele goede begeleiding toe.
Oké, okay, ik zal deze intussen even. Ze is nou wereldberoemd en heel leuk.
Ja, gelukkig wel zeg. Maar dat filmpje gebruik ik ook in de lezing en daar laat ik zien hoe ik het aanpak voordat ik überhaupt met een hond naar buiten ga. Wat ik daarvoor allemaal al doe, dus hoe ik dat opbouw en met riem in de tuin en spelen met brokjes en dat soort dingen. Dus en ik wil bijvoorbeeld dat ze comfortabel is met de lijnen, dus dat als die achter de pootjes haken dat er geen probleem is, dat soort dingen.
Want je zei net van ja, sommige honden leren het nooit. Wat zijn nou de tekenen dat je mensen zou adviseren? Zo jongens, dit gaat nooit beter worden.
Nou, er is één iemand in Nederland die eventueel in staat is om daar echt op ook medisch vlak wat mee te doen. Hè, dus om echt angst te behandelen. Dat is een arts. Er is er eigenlijk maar één die dat kan. En die zit in Nieuwegein nu. Ja, daar ben ik ook wel eens geweest met een hond. Dat is fantastisch. Maar daar krijgen ze wel echt medicatie. Als een hond echt altijd heel erg bang is en nooit kan ontspannen. En het hele leven vol met dikke stress doorbrengt. Ja, dat is onverantwoord. Dat kan niet.
Is dat die arts die vrij recent een andere baan heeft genomen? Dan hebben we het waarschijnlijk over Valerie Jonkeren.
Ja, klopt. Ja,
die naam mogen we best noemen. Okay.
Daar ben ik heel erg over te spreken. En die neemt zo de tijd. En ja, het is een behoorlijk pak geld wat je neertelt. Maar ik vind het heel erg de moeite waard. En het is een nuchtere vrouw die je gewoon helpt de juiste stappen te nemen. Op een hele liefdevolle manier. Ja.
En als die zegt het kan echt niet meer, dan moet je er ook eigenlijk uit. Nee, het kan ook echt niet meer.
Nee, dat vind ik ook.
Want dan, het is dan, om mij heel zeggen, niet eens altijd een verkeerde keuze om te zeggen, van, nou, als we ergens aan het eind zijn, dan is het misschien maar beter om er echt een eind aan te
doen. En het vervelende, dat is eigenlijk al dan in sommige gevallen in het buitenland zo, maar in het buitenland, en dan hebben we het over Roemenië, Bosnië, dat soort landen, wordt eigenlijk niet geëuthaniseerd, omdat dat zijn mensen die honden redden. En redden is niet doden. Dus dat is voor hun een enorm conflict, maar honden worden over het algemeen niet ingeslapen. Dus
ja. Ja, maar je komt bijna
ik ben niet anti-euthanasie.
Op een ethische discussie van... Ja. Heel veel, in Nederland zijn de regels zo, je hoort het ook in het buitenland, ik kom veel in Portugal, daar is de wetgeving ook pas veranderd. In alle shelters, alle asiel zijn no-kill geworden.
Ja, ik ben niet voor no-kill. Sowieso niet. Want dat gaat om warehousing, noem je dat wel. Gewoon het opslaan van heel veel dieren die uiteindelijk een kansloos bestaan leiden. Want dat is ook wat er vaak gebeurt. Dus ik denk dan, ja, waarom zou je zo'n hond niet uit zijn lijden verlossen als hij echt alleen maar in een hoekje van een kamertje zit. Want dat zie je wel eens, een kennel, en dan op zo'n betonnen vloer zit hij alleen maar in het hoekje. Je kan hem niet bereiken en hij is alleen maar paniek. Ja, er zijn maar een paar mensen bijvoorbeeld in Nederland die dat soort honden kunnen opvangen. En die zitten allemaal op bomvol. Dus ja.
Het is eigenlijk hetzelfde wat ze zeggen van heel van die 1000 honden die er dan in Nederland in het asiel zitten. Dat zijn toch ook in het algemeen niet de honden die je gewoon bij een gezin met twee kleine kindjes plaatst.
Nee.
Om het maar
makkelijk te zeggen. Dat is gewoon een feit. Kijk, er zitten ook heel veel leuke honden in de Nederlandse asielen. Echt. Maar er zitten er ook een aantal bij waarvan ik denk, ja, is het al goed om die nou zo in zo'n situatie te laten zitten. Maar dat is niet aan mij, dat is aan die mensen. En daar heb ik verder weinig over.
Nee, en het is natuurlijk best een hele moeilijke keuze.
En ik kan me voorstellen, als je iedere dag met die hond bent en iedere dag uitlaat en eten geeft, dat die band heel anders is dan dat ik hier aan die tafel een beetje leuk mijn verhaal zit te houden.
Het is natuurlijk heel gemakkelijk om het altijd, ik bedoel, je kan heel makkelijk zeggen, nou, op een bepaald moment moet je gewoon zeggen van, het is genoeg geweest, ja. we doen de hond er geen plezier meer mee. En we weten allemaal, of bijna alle mensen weten, en ik ben zelf ook zo'n sucker voor dog, zou ik maar zeggen, dat je eigenlijk bijna altijd net te laat bent met een hond te laten inslaan.
Ja.
We denken allemaal van, nou, het gaat misschien nog beter. En zolang je de discussie gewoon inderdaad aan een tafel voert waar je vooral geen honden ziet, is het heel makkelijk. Maar op het moment dat je voor het beestje staat, dan
absoluut. Het is emotie, hoor. En dat snap ik gerust. Dus, en niet van respect voor al die mensen die dat werk elke dag in dag uit doen. En die honden soms 6-7 jaar in een asiel zien zitten. Ik kan me voorstellen dat je dan dolblij bent dat die dan eindelijk een kans krijgt. Maar ik vind het soms wel moeilijk om te horen dat zo'n hond dan 7 jaar in een kennel zit. Dat vind ik gewoon lastig. Maar ja, aan de andere kant, ze zitten in het asiel in Oranje, waar wij steunen, ook 13, 14, 15 jaar. Maar ja, daar hebben ze het hartstikke leuk. Dus ja, het zijn allemaal afwegingen.
Ja, en dat is vaak het probleem natuurlijk ook voor diezelfde consument om te zien. Als je kijkt wat er aan, laat maar bossen, wat makkelijker plaats waar hondjes in het buitenland zitten. Dus niet alleen maar met alle respect, ik ben ook dol op die oude hondjes, omdat ik nu zelf al een bus had. Is een keer veranderd een paar jaar geleden.
Makkelijker
voor je. Nee, maar al die hondjes die daar zitten te wachten, zeg maar.
Ja.
Zou het in zoverre nou praktisch zijn als ze nou de hele broodvok en ook zeker de illegale import van dat soort hondjes. Want helaas zitten er in dat soort landen natuurlijk ook heel veel broodvokkers. Ja. Die zo af en toe hoor je...
Wordt ook heel veel verward, hè? Dat zag je ook met die uitzending van Ellie Lust. En dan gingen mensen daarmee weer aan de haal als je al die buitenlandse hondjes. Dus dat wordt heel vaak door elkaar gegooid ook.
Je hoort ook af en toe, en ik durf echt niet te zeggen wat van waar is, dat er stichtingen zijn, en dan praten we meer over die Luciano-laren waar je het over hebt, die zeg maar hun herplaatsen inkopen op de lokale markt bij de lokale broodvok.
Ja, dat kan. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik heb het ook nog nooit gezien. Ik heb er geen bewijs voor. Ik weet dat er één zogenaamde stichting is in Nederland die een hele tijd, ik weet niet of ze het nog steeds noemen, maar fokken met zwerfhonden hier in Nederland om vervolgens de pups op marktplaats voor veel geld te verkopen. En dat is wat ik noem een loesje handelaar. Maar die zijn wel onder de dekmantel van een stichting. Nou, zie die maar eens te herkennen als consument. Gaat je niet lukken?
Nee, laat ik eerlijk weten, 90% van de Nederlandse honden, 80% laten we het nog makkelijker maken, die herkent de broodvokker.
Nee, en er is al oneindig vaak zijn er klachten ingediend tegen die mensen, maar die gaan gewoon door, want die honden zitten droog, krijgen voer, krijgen water. Je bent uitgekletst. Dus die doen al 20 jaar hun werk daar. En die gaan maar gewoon door. Ik heb gehoord dat de vergunning waarschijnlijk niet wordt verleend, dus dat zou mooi nieuws zijn. Maar dit zijn, gewoon een doodskist. Want dat heeft helemaal niets te maken met tweede kans honden die begeleid worden geplaatst.
Ja, die echt tweede kans honden. Ja, zo'n hondje is natuurlijk min of meer ook een tweede kans hond.
Ja, maar je houdt de systemen in stand. En dat is het grootste probleem wat we met z'n allen doen als consument. Je houdt systemen in stand. En dat geldt ook voor die hele nare plekken. Zolang je ze vrijkoopt, wat ik me voor kan stellen, want als ik in een doningstation rond zou lopen, zou waarschijnlijk mijn hele spaargeld kapot gaan. Maar als je dan die honden gaat vrijkopen, dan denken die lokale gasten ook van, oh, dat is mooi, ik zorg er de volgende keer weer voor handel. Want er is blijkbaar geld voor. Dus dat zijn hele lastige systemen. Maar dat gaan wij ook nooit oplossen met z'n allen.
Want volgens mij ben ik zo aan je naam gekomen ooit, dat je ergens een soort van whitelist was begonnen? Of haal ik nou iets door elkaar?
Ja, dat ik, misschien dat je maar, een website bedoelt.
Je hebt natuurlijk een website, de Stop de Broodfokken website. Ja. Die gaat met name over de broodfokkers in Nederland en België. Die ook onder de naam van katvangers. Dus dat is een heel andere discussie maar opereren. Maar...
Er gaat een lijst rond van betrouwbare stichtingen. En dat is ook een nagel aan de doodskist. Want wie bepaalt dat? Wie heeft de criteria gesteld om te bepalen dat dat betrouwbare stichtingen zijn? Natuurlijk fantastisch voor die mensen die erop staan. Maar wie bepaalt dat die mensen die er niet op staan niet betrouwbaar zijn? Weet je, dus dat is een beetje... Ik vind dat je dat als onafhankelijke overheidsinstantie eigenlijk zou moeten doen. Of als grote organisatie zoals een hondenbescherming of een dierenbescherming. Weet je, die dan echt goed kijkt van nou, waar voldoet hij aan? Hoe zit het proces eruit? Wat voor trajecten volgens dat soort dingen.
Zo van gewoon een aantal vinkjes zetten eigenlijk. Van nou, voldoe je daar aan? Voldoe je aan het juiste
papierwerk? Ik heb ooit zo'n document enzovoort geschreven met een puntensysteem. Waarin ik zei van oké, dit zou de ideale situatie zijn. En voor ieder van die situatie krijg je punten. Nou ja, en dan krijg je een onderverdeling met sterrensysteem. Maar niemand wilde zijn handen daaraan branden. Dus ja, dat zijn hele moeilijke...
Van de mensen die dit zouden moeten controleren of van de stichtingen zelf of van beide?
Van beide. Ja, van beide. Ja, maar je moet openheid van zaken geven, dat is al lastig. En de controlerende partij, die heeft helemaal geen zin in die toestand allemaal.
Nee, want de loesje handelaren die er in het systeem rondlopen, die zijn soms ook echt loes.
Ja.
Het is niet voor niks dat
de
smokkel van pubs naar Engeland, voor de Brexit dan... Was lucratiever dan de smokkel van cocaïne.
Dat klopt. Nou, het wordt ook eens geloof ik allebei gedaan. Tegelijk. Helemaal erg.
Ja, er is zelfs wel eens... Dat was toch die arts uit Colombia die de cocaïne in de hond stopte.
Ja, precies.
De man is overigens wel veroordeeld, geloof ik.
Nee, maar er valt heel veel geld in te verdienen. Maar dat ik denk dat bij het overgrote deel van de herplaatsende organisatie of particulier... is geld niet de grootste drijfveer... De liefde voor honden is de grootste drijver. En zij willen gewoon graag die honden een kans geven. En ja, dat niet altijd handig loopt, dat is nou eenmaal een feit.
En daardoor zou je de sterren kwijtraken, omdat bij openheid van zaken blijkt dat je gewoon een ontzettend lieve hondenliefhebber bent, maar van administratie geen brood geweten.
Ja, bijvoorbeeld. Ja.
Het blijft een moeilijke zaak, maar je zegt ook vandaar zou eigenlijk een instantie naast al die hebben. En er komt nou een whitelist voor broodfokkers, tenminste die is al 2 jaar in...
Ze zijn bezig met Verdog, hè? Dat wordt natuurlijk nu... En ik hoop echt heel erg dat daar goed geluisterd wordt, ook naar de kleine plaatsers. Want daar zit het grootste probleem nu.
Nou ja, je kan op camera de uitnodiging doen, want er kijken vast een paar mensen die bij Verdog betrokken
zijn.
Dat
denk je, nou ja, ik hoop het. Maar ze weten me wel te vinden, dat weet ik namelijk zeker. Maar ik hoop dat ze kijken naar de kleine plaatsers. Want als iemand 10 honden per jaar plaatst en dat heel goed doet, zou ik dat juist toejuichen. Ja. En nu worden de mensen beloond die heel veel honden herplaatsen.
Omdat die papieren vaak zo net
hebben.
Nou, het lijkt me een hele duidelijke oproep. Wil je nog wat kwijt?
Nee, ik denk dat ik heel veel heb verteld. Ik vind het
veel minder dan die lezing van een dag,
absoluut.
Maar we gaan nog niet alles weggeven.
Ik klets je de oren van het hoofd. Maar mensen, ik zou iedereen willen vragen die iets met honden doet, hè, professioneel of op zoek is naar een hond ook trouwens. Want die help ik echt goed te kijken naar wat is handig om te weten voordat je een hond neemt. Om die dag bij te wonen. Opbrengst gaat trouwens allemaal naar goede doelen. Dus ik verdien er zelf niet aan. Het gaat allemaal naar castratieprojecten en naar goede asielen en zo. Maar dat in ieder geval. En ik zit in team hond. Dus honden zijn voor mij alles. En of het nou een herplaatser is uit het buitenland of Nederland, dat maakt mij niet zo heel veel uit. En iedereen moet gewoon heel wel overwogen een goede keuze maken in het belang van zichzelf, maar bovenal in het belang van de hond.
En als mensen geïnteresseerd zijn in je lezingen, waar kunnen ze zich aanmelden? Want dat mag je rustig zeggen.
Ja, nou, wij hebben de 50-50 Shop SDB, heet dat op Facebook. Dat is onze pagina. Wij maken allerlei dingen en dat verkopen en de opbrengst gaan naar goede doelen. En daar staan de evenementen op en dat gaat door heel Nederland. En er staat voor dit jaar van alles ingepland. Dus 50-50 Shop SDB.
En dan 50-50, 50-50.
Aan elkaar, 50-50 SDB, 50-50 Shop SDB. En dat is onze Facebook pagina, daar zitten de evenementen in.
Ja. En daar kan je vinden wanneer je lezingen geeft.
En je kan me altijd een berichtje sturen. Ik beantwoord altijd met liefde alle berichtjes.
Dat hebben we gemerkt. Hartstikke bedankt voor je uitnodiging. Dankjewel. Heel leuk dat je het zo kort ook redelijk goed kon vertellen.
Ja.
Wij zijn er volgende week weer. Dan hebben we mensen die ook heel veel met honden hebben. En heel veel met motoren. Bikers for Animals. Hey, bedankt voor het kijken. En graag tot volgende week. Microfoon uit? Ja, dan mag ik stoppen.